Ik mag voor u lezen uit Jona 2. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. In al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af, in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge.
Het verhaal van Jona kennen jullie natuurlijk. Jona die werd op pad gestuurd om in Nineveh, omdat het een slechte stad was, stond er, om de mensen op te roepen tot bekering. Jona deed het niet. Jona die ging een schip naar Tarsus. En Tarsus is in dit geval het einde van de wereld. Dus hij zocht echt het uiterste op om weg te zijn bij. God accepteert dat niet. God accepteert niet dat Jona de weg kiest naar het uiterste om weg te zijn bij. Probeer hem meteen maar bij jezelf te laten landen. Want veel van ons hebben die ervaring dat je weg wil zijn bij. Ik heb het even voor je opgezocht, maar de statistieken wijzen uit dat in Nederland bijna 20% van alle mensen tussen de 18 en 64 jaar, daar is de steekproef, althans daar is het onderzoek naar geweest, ooit in zijn leven te maken krijgt met een zware depressie. Dus dat je weg wil zijn? Is het iets wat je wilt? Is het iets wat je doet? Op elk gewenst moment zijn er 550.000 volwassenen met depressieve gevoelens of in een zware depressie. Volwassenen, onder jongeren is het niet geturfd. Maar men gaat ervan uit dat als je de jongeren onder de 18 erbij rekent en de ouderen boven de 65, dat op ieder gewenst moment er 800.000 mensen zijn in Nederland die te maken hebben met een depressie. Dus die in de diepte zitten. En nu snap je waarom die link wordt gelegd. Annette zal er zo meteen nog wel meer over vertellen waarom we deze link leggen bij Jona. Maar Jona zit in de diepte. En dat komt omdat hij op pad is gestuurd, hij wilde dat niet en hij wordt door God in de zee geworpen. Luister naar het lied van Jona, waar hij zegt, ik zal uw tempel nog zien. Dat gaat over Jona zelf. Ik heb deze opmerking straks nodig bij Jezus. Ik heb Jona's lied heb ik wel een Jona-centrisch lied genoemd. Ik zit hier. Ik zal nog zien. Ik kom er wel uit. In de diepte van de zee, in de diepte daar waar de grote vis hem heeft opgeslokt, omdat hij weg wilde van, nou in zijn geval van een missie naar Nineveh, maar wij willen allen, hè, mensen die in een depressie geraken, willen weg van, en dan kun je dat zelf wel invullen. Maar in die diepte zegt Jona iets heel merkwaardigs. Iets wat ik als pastor waarschijnlijk nooit zou zeggen. Dat heeft God gedaan. Dat zul je mij, als ik bij jou kom, en ik geef nu het woord aan Annette, maar als ik bij Annette kom, zal ik nooit zeggen, dat heeft God gedaan. Maar Jona zong het wel. U hebt mij hier gebracht. We luisteren naar Annette.
Ja, ik kan dat, achteraf kan ik dat ook wel zo zien. Op dat moment niet. Ik zal even wat vertellen over wat er dan is geweest. Op 28 december 2015 ben ik opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstig ondergewicht. Ik had een eetstoornis ontwikkeld en mijn lichaam die kon het niet meer aan en die had hulp nodig. Ik heb daar anderhalve week in het ziekenhuis gelegen en heel simpel gezegd, ik moest gaan eten, want ik wilde niet eten. En na weer anderhalve week mocht ik weer terug naar huis. Daar heb ik onder leiding van een diëtist en een psycholoog proberen er weer verder mee te komen. En dit ging heel moeizaam. Uiteindelijk door medicatie is het toch weer wat beter gegaan. En was ik op een gegeven moment ook weer lichamelijk, was ik er weer gewoon. En zo op 28 december 2016, dat was dan een jaar later, was ik er lichamelijk weer helemaal goed. Maar geestelijk was het precies hetzelfde. En misschien zelfs nog wel erger. Toen zat ik in plaats van in een eetstoornis in een zware depressie. Ik zag het leven echt niet meer zitten. Ik had echt, waarom ben ik hier nog? Voor mij hoeft het allemaal niet meer. En zoals Peter net zei over die statistieken, ik ben niet de enige die dat zo ervaart. Er zijn meerdere die dat hebben. En ook rondom eetstoornissen zijn er meerdere. Ongeveer 1 op de 100 mensen heeft een eetstoornis. En een eetstoornis is heel breed, want je hebt heel veel verschillende soorten eetstoornissen. En een eetstoornis kan heel lang duren voordat je ervan geneest. Het heeft een heel lang proces. En dat proces is ongeveer 7 jaar gemiddeld genomen. Dus het kan sneller, zoals gelukkig bij mij dat was. En ik geloof dat dat vanuit gebed kwam. Maar het kan ook veel langer duren. 45% die geneest ook volledig van een eetstoornis. 35% geneest maar gedeeltelijk. En 20% geneest niet van een eetstoornis.
Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de 2e keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de 3e keer, met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, Slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.
de positie waar Jezus zich in bevindt, is een positie die veel van ons kunnen meemaken. Je bent met je vrienden op de nacht, in de nacht dat je weet dat je wordt verraden, dat je wordt uitgeleverd. Dat is een iets wat wij misschien minder meemaken, enkeling misschien wel. Bijvoorbeeld een nacht voor een operatie, dat je weet dat je jezelf uit handen moet geven. Je bent met je vrienden de nacht ingegaan en je hebt gevraagd, waak met mij. Je komt erachter dat ze dat niet doen. Dat ze niet met je waken, dat ze niet met je bidden. Daar kom ik zo op terug. Maar luister naar het gebed van Jezus. Jezus die bidt een gebed, net als Jona een gebed bad. Maar het gebed van Jezus heeft twee brandpunten. Het eerste brandpunt is uw wil. En het tweede brandpunt is de liefde voor zijn naaste. Het is niet een gebed zoals Jona het bad. Wij hoeven daar geen oordeel over te hebben. Onze heiland leert ons dat we niet zullen oordelen en dat hoeven we dan ook niet te doen. Maar waar Jona-centrisch bad, bad Jezus met God als focus en zijn naaste. Bij God is het duidelijk. Bij God is duidelijk dat hij zei tegen God, uw wil zal geschieden. En daar gaf hij zich aan over en hij ging die weg. Maar die naaste dan? Nou, die naaste komt hij tegen in zijn vrienden. Hij komt ze tegen en hij zegt eerst tegen ze, wacht het und bet het. Waak met mij en bid met mij. Alsof Jezus zich daaraan overgaf, maar op het moment dat hij terugkwam bij zijn vrienden, dat hij ze slapend aantrof, en dat is dan mijn verwerking, mijn emotie, een ontzettende leegte in deze wereld zich van hem meester maakte. Hij vraagt het nog wel. Niet in de zin van, ja maar, jullie en dit en dat, en doe dat dan een keer en blijf dan toch wakker. Nee, hij vraagt, kunnen jullie niet? Moet je even voorstellen dat je dat aan je vriend vraagt. Kun je het niet? En dan gaat hij weer terug, ze zijn wakker, de vrienden. Dan bidt hij weer hetzelfde gebed om de wil van God. En hij weet de weg die hij gaan moet van niet, en ik zal zien, nee, als God wil dat ik die weg ga, dan ga ik die weg. En dan wordt het een weg van verlossing. Maar dat zit niet in het gebed. En voor de tweede keer komt hij bij zijn vrienden terug en vindt hen slapend en zegt niks. Dus hij aanvaardt de leegte. Is hij nou alleen? Of is hij eenzaam? In ieder geval antwoordt God ook niet. En ik denk dat velen van ons dat mee kunnen maken met Jezus. Dat God niks zegt. En voor de derde keer komt hij terug bij zijn vrienden en zegt dan heel merkwaardig, slaap nu maar, want die mij overlevert is nabij. Met andere woorden, hij neemt als het ware het waken van zijn vrienden over. Hij is degene die waakt. Hij is de herder die voor zijn schapen zorgt. Hij is op dat moment de woordeloos aanwezige, alsof hij het woord uit de Bijbel, God geeft zijn beminden de slaap, wil waarmaken, hier in deze donkere nacht. En natuurlijk is het zo, dat er één op deze wereld moet zijn, die blijft waken, die tot het einde toe, als God is voor de mensen. Hij laat je nooit alleen. Hij waakt elke nacht over je. Slaap nu maar, want er is er één die waakt, tot voorbij de dood.
Ik heb altijd al een hele leven geloofd in God en in Jezus en in zijn liefde en genade. Alleen op een gegeven moment had ik, ja, hier, ik geloof het wel, maar ik accepteer het niet. Ik vind dat ik het niet waard ben. Anderen echt helemaal, ren maar naar God toe. Dat is het beste waar je kan zijn. Maar ik voel mezelf niet waard om echt dicht bij God te zijn. Dus ik hield hem op afstand. En zo bleef ik in mijn eigen schulpje. Ik ervaarde mijn depressie als een soort dikke mist. Iedereen ervaart depressie anders, dus ik kan niet voor een ander spreken, maar wel voor mezelf. En als voorbeeld gebruikte ik heel vaak mist. Aan het begin was het zo dik, de mist, dat ik hooguit mijn eigen hand nog kon zien als ik het naar voren stak. Maar meer dan dat kon ik ook echt niet zien. En dat maakte dat ik heel erg in mezelf gekeerd was. Ik zag alleen ik en mijn probleem. En niks eromheen. Anderen konden wel wat zeggen, dat hoorde ik wel, maar het kwam niet binnen, want ik zag het niet. Door medicatie werd dat iets verbreed. Ik kon met veel moeite kon ik door de mist heen kijken. Dan kon ik, na 3 meter verderop, zag ik iemand staan. Maar daar moet ik echt mijn best voor doen om daarnaar te gaan kijken. Want ik kan net zo goed naar beneden blijven kijken. En juist door die stappen te zetten en er doorheen te kijken. En daardoor krijg je weer oog voor anderen. En krijg je ook oog voor andere oplossingen. Mijn oplossing was wegrennen. Ik ben het niet waard, dus ik ga weg. En door de opvattingen van andere mensen te leren kennen, door verder te kijken, niet alleen maar naar mezelf te kijken, leerde ik dat het ook anders kon. En dat ik ook naar God mag komen. Maar ja, ik wist het wel, maar kon het nog niet accepteren. Ik liet het heel erg op afstand. En als je dan zo door de mist loopt, dan krijg je met elke stap die je maakt, wordt het weer een stukje lichter. Elke stap die je zet richting een andere persoon, geeft je weer nieuwe inzichten. En zo leer je steeds meer om dingen los te laten. Ik ben heel perfectionistisch. En alles moest dan ook goed gaan. Dus als er dan iets fout ging, dat was natuurlijk dan niet een optie. Dat mocht ook gewoon niet. Dus dan verdien je niks straf. Maar zo leerde ik van anderen dat een fout maken ook goed is. En dat je dat dan ook los mag laten. Dat je niet per se erin hoeft te blijven zitten, maar ook gewoon ernaast mag kijken. En dan het moment van Teen Street, toen heb ik echt, heeft God mij echt laten zien van, ja, jij rende wel de hele tijd weg, maar ik ben blijven wachten. Jij mag dan wel die opvatting van jezelf hebben van, ik ben het niet waard. Maar ik blijf hier wel op je wachten. Kijk maar eens in mijn ogen, dan zul je zien hoeveel ik van je hou. En elke keer wilde ik wegkijken en hield ik mijn hoofd naar beneden, omdat ik het vond dat ik het niet waard was. Totdat ik echt omhoog keek en in de liefdevolle ogen van God keek. Toen wist ik eindelijk van, ja, daar moet ik zijn. En ik kan niks anders dan dat accepteren.
Kijk, ik zei al dat als je als pastor bij iemand komt en een Jona-woord zegt, God bracht je hier, dat voor mensen die niet uit zichzelf die ervaring hebben, een onbarmhartig woord is. Van God en mensen verlaten ben je dan. Natuurlijk, uit Annette's verhaal horen we dat Annette het heeft meegemaakt. Dat Annette ook dat ontroerende moment meemaakte dat ze erachter kwam dat God altijd op haar gewacht had. Een enorm geduld voor mensen die in de diepte van hun leven de weg niet meer weten of om zich heen slaan misschien of God en alle mensen de schuld geven, dat kan allemaal. Maar wat moet je dan tegen elkaar zeggen? Moet je wel iets tegen elkaar zeggen? Moet je niet als de vrienden van Job eerst maar eens 7 dagen in stilte bij iemand gaan zitten? Wat Jezus laat zien in de hof van Gethsemane, en wij weten allemaal, het is de 40 dagen tijd en binnenkort is het Goede Vrijdag, dan gedenken wij zijn dood aan het kruis. Laten we nou eens eerlijk zijn. Is het niet dat wij dan gaan zeggen van ja, maar hij deed dat voor ons. Zelfs in onze formulieren, onze kerkelijke formulieren, hij werd door God verlaten opdat wij nooit door God verlaten zouden worden. Hoezeer waar ook. Het druist vaak in tegen de ervaring van mensen. Maar één van jullie, en ik weet dat je luistert, je bent hier niet in de kerk. Eén van jullie zei tegen mij, maar hoe diep ik ook val, ergens is de bodem van Gods trouw. Ergens diep in de put. God is daar en hij wacht op mij. En dat is wat Jezus ons liet zien. Dat toen wij sliepen, omdat God het ons gaf te slapen. Toen wij geen hand voor ogen konden zien. Toen wij weer wakker werden op een dag. Keek hij ons aan in Christus Jezus. En zei, ik heb op je gewacht. Wat goed dat je er bent. En wat maakt ons dat dan? Zong Annette. Hij maakte jou ook. Jij bent een dochter van een koning. En wat maakt jou dat? Hier en nu.